wil met u lezen Psalm 118. Psalm 118. Daar willen we vanmorgen even over nadenken. Niet zo lang. Ik had weinig tijd van de week, dus ik heb zeggen en schrijven 22 minuten. Ik reken dat altijd uit. Naar de aanleiding van de plaatjes die ik maak. Want dat is avondmaal, niet te lang maken. Psalm 118. Ik lees eerst Psalm 118 voor. Er staat boven feestzang na verlossing. Loof de Heere, want Hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Laat het huis van Aaron nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En laat wie de Heere nu vrezen, zeggen, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen en de Heere heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld. De Heere is met mij, ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? De Heere is met mij onder mijn helpers, daarom zal ik op mijn haters neerzien. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter bij de Heere te schuilen dan op edelen te vertrouwen. Alle volken omringden mij, in de naam des Heeren heb ik ze neergehouden. Zij omringden mij, ja, zij omsingelden mij. In de naam des Heeren heb ik ze neergehouden. Zij omringden mij als bijen. Zij werden als een doornenvuur uitgeblust. In de naam des Heeren heb ik ze neergehouden. Gij had mij wel duchtig gestoten tot vallens toe, maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hoort jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren verhoogt. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de daden des Heeren vertellen. De Heere heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid en ik zal daardoor binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren. De rechtvaardigen gaan daardoor naar binnen. Ik loof u, omdat gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend Hij die komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. De Heere is God, Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. O mijn God, u zal ik verhogen. Loof de Heere, want Hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Psalm 118. En daar willen we dus op deze avondmaalszondag met elkaar over nadenken. En dan vraagt u zich natuurlijk af, waarom heeft u nou voor deze psalm gekozen? Nou, het antwoord is niet zo moeilijk. De Heer Jezus die heeft zelf deze psalm naar alle waarschijnlijkheid gezongen in de nacht waarop hij naar Gethsemane gegaan is, in de nacht dus waarvoor hij gestorven is. Dat wordt in Matthäus 26 wordt het ook al onder woorden gebracht. En er staat, en na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. En nadat ze aan die paasmaaltijd gezeten hadden, waar de Heer Jezus het avondmaal had ingesteld, toen gingen ze daar weg en toen hebben ze de lofzang gezongen. Met andere woorden, de Heer Jezus ging met deze psalm, en dat zal ik nog even nader uitleggen, met deze psalm op zijn lippen naar Gethsemane. Waarom nou deze psalm? Wel, deze psalm die maakt deel uit van het zogenaamde Hallel. En het Hallel, dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. Die worden gezongen op het Joodse paasfeest, op het wekenfeest en op het Lofuttefeest. En dan wordt Psalm 118 altijd als laatste gezongen. Wat is dit eigenlijk voor een psalm? En waar gaat het hier ten diepstroom? Nou, die psalm 118, dat is een echte profetische psalm. En waar gaat het om? Wel, het gaat hier over Israël, dat de lofprijzing zal aanheffen als ze verlost zijn uit de grote verdrukking. Dus eigenlijk wat hier beschreven staat, dat ligt gewoon nog in de toekomst. Dat moet nog gebeuren en dat heeft allemaal met Israël te maken. Nou, om dat helder te krijgen, zal ik met een sneltrein vaak even door deze psalm lopen. Dan heb u gelijk in beeld wat er eigenlijk staat. Ik weet niet of u hem voor u hebt, maar de eerste versen, 5 tot en met 9, daar wordt getekend hoe Israël tijdens de grote verdrukking in grote benauwdheid zal komen. En in die versen, 5 tot en met 9, daar roepen ze tot God en God verhoort hun gebed. De versen 5 tot en met 9. Vers 10 tot en met 12 tekent ons profetisch de oorzaak van die grote benauwdheid. In vers 10 is namelijk sprake van een omsingeling door alle volken. En dan moet je onwillekeurig denken aan Zacharia 14 vers 2, want dan lezen we dat alle volken aan het eind van de grote verdrukking op zullen trekken naar Jeruzalem om Jeruzalem van de aardbodem te laten verdwijnen. De versen 13 tot en met 18 die tekenen ons hoe Israël door dat grote dal van die grote verdrukking zal gaan, maar niet ten onder zal gaan. In vers 17 lees je bijvoorbeeld: ik zal niet sterven, maar leven. En in vers 18 dan wordt het eigenlijk nog wat kernachtiger samengevat. Er staat: de Heere heeft mij zwaar gekastijd, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. Israël komt door die grote verdrukking heen. En dat blijkt ook uit de versen 19 tot en met 21, want die vertellen ons weer hoe Israël na die grote verdrukking, de poort van het Messiaanse vrederijk mag ingaan. Die poort zal dan voor hun geopend en dan mogen ze dat duizendjarig vrederijk, wat in Openbaring 20 aan de orde is, dan mogen ze dan binnengaan. De versen 22 tot en met 29, dat zijn de laatste, daar wordt ons eigenlijk profetisch getekend hoe en door wie Israël verlost zal worden uit die grote verdrukking. En dat ze vanwege die verlossing alle reden hebben om feest te vieren en om de lofprijs aan te heffen. Nou, dit is globaal wat er in Psalm 118 staat. Daar gaan we niet helemaal over nadenken. Het zou veel te veel zijn. Ik wil me beperken tot het laatste wat ik genoemd heb. Die laatste versen 22 tot en met 29. En dan wil ik eigenlijk maar één vraag proberen te beantwoorden. Hoe en door wie zal Israël nou verlost worden uit die grote verdrukking? Dat antwoord dat vind je ook in die psalm. Dat staat in vers 22 en 23. En dat zal gebeuren door de Heere God zelf. Een door de Heere verwekte steen die door de bouwlieden zal worden afgekeurd. Maar uiteindelijk zal deze steen de belangrijkste steen van het gebouw blijken te zijn, namelijk de hoeksteen. Israël zal aan het eind van de grote verdrukking verlost worden door een door de Heere verwekte steen. Als je in de Bijbel gaat bladeren, dan kom je in Jesaja 28 exact hetzelfde tegen. Ook in dit hoofdstuk verkeert Israël in grote benauwdheid. Volgens Jesaja 28 vers 15 sluit Israël dan zelfs een verbond met de dood en het dodenrijk. En ik moet dan denken aan een verbond wat Israël zal sluiten met de antichrist die op dat moment over deze wereld zal heersen. In vers 16 van Jesaja 28 wordt dan vervolgens profetisch getekend hoe de Heere God door middel, daar komt het weer, van een steen zal ingrijpen. En die steen wordt in deze tekst ook weer de hoeksteen genoemd. Het gaat exact over dezelfde dingen. Ik citeer die tekst nog even, Jesaja 28, vers 16. Daarom, zo zegt de Heere, zie ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Er is dus in Psalm 118 en Jesaja 28, is dus sprake van een steen. En ja, dat roept de vraag op, wie of wat is nou eigenlijk die steen die dan door de Heere God gebruikt wordt om Israël te verlossen? Wie is die steen die door de bouwlieden is afgekeurd? De Bijbel die kan loepzuivere antwoorden geven. Ik vind de Bijbel een heerlijk boek. Ik begrijp een heleboel niet uit die Bijbel hoor. En dat heb ik daar schijnbaar niet nodig. Maar sommige dingen begrijp ik wel. En dat is dit. Wie, hè? Het is heel simpel. Wie of wat is nou eigenlijk die steen die door de Bijbel, die door die bouwlieden worden afgekeurd? Nou, dan gaan we naar Petrus. Petrus die is in Handelingen 4, we lezen dat niet allemaal, dat wordt veel te lang, vers 8 tot en met 11, dat is hij in gesprek, nadat hij een genezing heeft gedaan met de fariseeën en de schriftgeleerden, de oudsten van het volk. En dan zegt hij in deze verse tegen deze fariseeërs dat Jezus Christus, de Nazireër, die zij hebben gekruisigd, de steen is die door hen is afgekeurd. Dus die Petrus die zegt hier kort en krachtig, Jezus is de steen en jullie hebben die steen als bouwlieden afgekeurd. Nou, hoef je niet moeilijk over te doen, de Bijbel geeft zelf het antwoord. Volgens vers 23 van Psalm 118 is deze door de Heere verwekte steen een wonder van God. En vers 24 die roept ons dan op, ook Israël op, om over dat wonder te juichen en vreugde te bedrijven. Dan moet je eigenlijk natuurlijk afvragen, welk wonder wordt hier nou ten diepste bedoeld? Nou, ik denk dat het zeker ook slaat op het wonder dat Israël verlost zal worden aan het eind van de grote verdrukking. Daar slaat het gegarandeerd op. Maar ik denk eigenlijk dat het hier meer slaat op het grootste wonder wat ooit in deze wereld heeft plaatsgevonden. En dat is de openbaring van Gods reddingsplan voor de gehele wereld in zijn Zoon Jezus Christus. Dat komt er hier als het ware uit. Dat is het grootste wonder wat ooit heeft plaatsgehad. En terecht merkt die Petrus dan ook in het vervolg van Handelingen 4 vers 12 hierover op. En de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden kunnen worden. Wat is de Bijbel soms heel simpel, hè? Ja, toch? Nou, om dat moeilijke gedoe over tot geloof komen, je moet voldoen aan zuskenmerken en zo kenmerken. Allemaal flauwekul, de Bijbel zegt gewoon dat ons geloof op hem moet bouwen. Is geen andere naam gegeven. Bijbel leert u dus, beste vrienden, en we gaan verder, dat de door de bouwlieden geafgekeurde steen de redder van de wereld is. En de Bijbel die leert hier ook heel duidelijk dat die hoeksteen, dat die steen de hoeksteen is van de gemeente. En dat moeten we ook even uitdiepen. Dan gaan we weer naar die Petrus. Want die heeft dat ook weer prachtig onder woorden gebracht. Ik had een makkelijk preekje deze keer. Hè? Als je het goed beschouwt, heb ik een makkelijk preekje. Ik hoef alleen maar in de Bijbel te bladeren en te zeggen wat er in de Bijbel staat. En ja, ik moest alleen maar even zoeken. Nou, en daar helpt de Heilige Geest bij. Je moet er wel wat voor inspanning voor plegen. Maar als je werkelijk zulke soort dingen hebt, dan helpt de Heilige Geest om de dingen gewoon te vinden in Gods woord. Ook weer zoiets simpels. We maken het veel te moeilijk, mensen. Bladeren in je Bijbeltje, je komt het vanzelf tegen. Nou, ik heb dat gedaan en ik kwam terecht bij Petrus. Daar vertelt Petrus dat de Heer Jezus ook de hoeksteen is van de gemeente. Zoals wij hier dus zitten. Petrus zegt tot ons, en kom tot hem, heb je het weer, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die Goden welgevallig zijn door Jezus Christus. En dan vervolgt hij Petrus in vers 6. Daarom staat er in de schriftwoord, ik koop het weer. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan geldt dit kostbare. Weer zo'n simpele tekst, hè. Moet je dat even laten zinken. Moet je het gewoon even laten zinken. Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen neer. En wie op hem zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uit. Simpel toch? Heerlijk. Door het geloof, beste vrienden, worden dus de gelovige Jood en de gelovige heiden dus als levende stenen samengevoegd tot een geestelijk huis. En dat is de gemeente van Jezus Christus. Hè? Zoals we hier dus zitten. En het geweldige daarvan is dat wij niet die gemeente hoeven te dragen, maar dat de Heer Jezus dat zelf doet. Want Hij is de hoeksteen. Waar kom je dit principe nog meer tegen in de Bijbel? Dat kom je tegen bij Paulus. En die heeft dat, die vertelt dat in Efeze 2, vers 19 tot en met 22. En als je die teksten zou lezen, dan kom je tot ontdekking dat er ook weer sprake is van een geestelijk bouwwerk, die gemeente. En die bestaat dan uit gelovige Jood en de gelovige heiden. Terwijl de Heer Jezus zelf de hoeksteen is. De Bijbel bevestigt het dus. Petrus zegt het, maar ook Paulus zegt het. Steen Jezus Christus, niet alleen de redder van de wereld, maar ook de hoeksteen van de gemeente. Nou, dat deze dingen die ik u verkondig niet door Paulus en Petrus, maar door mij uit mijn duim zijn gezogen, dat maakt de Heer Jezus ter bevestiging zelf ook aan ons duidelijk vanmorgen. En dat doet hij in een gelijkenis. In de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Een vrij bekende gelijkenis. Hij staat in Matteüs 21. En wat doet de Heer Jezus nou in die gelijkenis? Wel, de Heer Jezus die verbindt in die gelijkenis de pachters. Dat zijn dus de overpriesters en de fariseeën. Die verbindt hij dus met de steen in Psalm 118 die ze zullen afkeuren. In Matteüs 21 vers 22, daar zegt hij namelijk tegen die overpriesters en fariseeën: hebt gij nooit gelezen? Moet je nagaan tegen die gasten. Hebt gij nooit gelezen? Ze zaten dagelijks in de schrift te moorden, die jongens. Hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dan staat er even verderop in vers 45. En toen de overpriesters en fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. Ze begrepen het. Ze hebben het gehoord. Nou, hier is nog niet alles mee gezegd. Want er zit nog meer in die gelijkenis. Want we lezen ook in Matteüs 21 dat die gelijkenis aan andere pachters wordt gegeven, die wel de vrucht zullen opbrengen. En welke de pachters bedoelt dan de Heer Jezus daarmee? Daar bedoelt hij dus niet mee die fariseeën en de schriftgeleerden. De Heer Jezus die verwijst hier notabene in die gelijkenis, net als Petrus en Paulus, heel impliciet naar de gemeente van Jezus Christus. Waarvan hij zelf, zoals we gezien hebben, de hoeksteen is. Dus ook hier in die gelijkenis kom je datzelfde principe dus tegen. Ik ben er nog wat verder in gegaan. Betekent nu, beste vrienden, dat afkeuren van die steen door die bouwlieden, door die overpriesters, het afwijzen van de Heer Jezus is het eigenlijk, betekent nu het afwijzen van de Heer Jezus door Israël en het verhuren van de wijngaard aan andere pachters, aan die gemeente, dat de rol van Israël nu is uitgespeeld in de geschiedenis. Betekent dat dit nu? Moeten we die betekenis eraan geven? Weet u, de kerk heeft eeuwenlang, het begint de kentering in te komen, heeft eeuwenlang volgehouden dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Maar is dat wel waar? Nou, dat is absoluut niet waar, want dit betekent het niet. En dat maakt Paulus ons heel duidelijk in Romeinen 11. Want daar zegt hij in vers 25 tot en met 32 dat er sprake is van een tijdelijke terzijdestelling van Israël. Israël is tijdelijk terzijde gesteld en de Heere God is verder gegaan met die gemeente en heeft die wijngaard gegeven aan andere pachters. Letterlijk staat er in Romeinen 11 vers 25, en dat kan je niet anders uitleggen, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. En Paulus voegt er in datzelfde vers aan toe dat als de volheid der heidenen, en die volheid der heidenen, dat is weer die gemeente, als die is opgenomen, als die in de hemel is opgenomen, dan zal de Heere God zich weer over Israël gaan ontfermen. De rol van Israël in de geschiedenis is absoluut niet voorbij. Volgens Romeinen 11 vers 32, en dat wil ik ook nog noemen, heeft de Heere God nu dit moment geheel Israël, ondanks dat ze alweer in het land teruggekomen zijn. En dat betekent, beste vrienden, dat God aan het werk is. En dat zou ook kunnen betekenen dat de opname van de gemeente misschien vandaag wel plaatsvindt. Wie weet kom ik niet eens meer thuis. Ontmoet ik mijn broeder Hans Huizen daar in de hemel vandaag. Ja, je weet het maar niet. Kan zomaar gebeuren. Welke garantie hebt u dat u thuis komt? Dat heeft niemand. We hebben geen van allen de garantie dat we nog thuis komen. We kunnen best wel naar onze hemelse woning gaan. Goed, volgens Romeinen 11 vers 32 heeft de Heere God zich nu geheel Israël onder gehoorzaamheid besloten. En waarom nou? Om zich later over Israël te ontfermen. En wanneer zal dat later nou plaatsvinden? Daar moeten we ook nog een antwoord op geven. Dat later ontfermen over Israël, dat zal plaatsvinden als de Heer Jezus terugkomt naar deze wereld. Dat is wat anders dan de opname van de gemeente. De opname van de gemeente vindt plaats in de lucht. Staat in 1 Thessalonicenzen 4. Als de Heer Jezus terugkomt op aarde, dat is daarna. Dat is aan het eind van de grote verdrukking. Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in het boek Zacharia. Er staan hele goede dingen in. Nou, bij Zacharia 14, dan wordt het ook gewoon heel simpel gezegd. In Zacharia 14, vers 4, daar staat dat hier Jezus dan zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij in de allereerste plaats afrekenen met al die volkeren die op dat moment tegen Israël zijn opgetrokken. En Zacharia 14 vers 9, die voegt daar nog aan toe dat hij dan koning zal worden over de gehele aarde. En te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Dit gegeven, dat de Heer Jezus terug zal komen naar deze aarde en koning zal worden op deze aarde, dat heeft een oude profeet in het Oude Testament, Daniël, die heeft dat ook gewoon voorzegd. Daar staat het ook gewoon. En dat heeft hij gedaan toen hij eeuwen geleden een droom van Nebukadnezar heeft uitgelegd. En wat heeft hij Daniël toen tegen die koning, tegen die Nebukadnezar, gezegd? Nou, daar heeft hij tegen gezegd dat er in de toekomst door de God des hemels een koninkrijk zal worden opgericht dat tot in eeuwigheid zal bestaan. En dat koninkrijk, en dan moet u weer opletten, dat koninkrijk dat zal gevormd worden door een steen, heb je hem weer, die zonder toedoen van mensenhandel zal losraken van een berg. En die steen, de Heer Jezus dus, zal alle koninkrijken van de wereld verbrijzelen en vervolgens tot een grote berg worden die de gehele aarde zal vervullen. Profetisch woord. Als dat gebeurt, en het zal gebeuren, want Gods woord is de waarheid, dan zal Israël, het overblijfsel van Israël, dat zal dan tot de ontdekking komen wie die steen werkelijk is. En dan zullen ze volgens Zacharia 12 vers 10 hem aanschouwen wie ze doorstoken hebben. Ze zullen de Heer Jezus zien. En ze zullen tot de ontdekking komen dat ze zich vergist hebben. En ze zullen daar een verschrikkelijk, staat ook in Zacharia, berouw over hebben. Bitter berouw. Maar daar blijft het niet bij. De Bijbel is een heerlijk boek, ook voor Israël. Want volgens Psalm 118, vers 20, zal dat overblijfsel van Israël ook, we hebben het gelezen, de poorten van het Messiaanse Rijk mogen binnengaan. Dan zal Israël, beste vrienden, zijn aardse bestemming bereiken. En dat was ze al beloofd toen ze daar in de woestijn rondliepen. In de tijd van Mozes. Staat in Deuteronomium. Deuteronomium 28, vers 12 en 13. En dan zullen ze de positie in gaan nemen die hun toen al beloofd is. En dan zullen ook de grenzen van Israël die ze beloofd hebben, die zullen dan ook inderdaad de Bijbelse grenzen worden, zoals ze ook in het Oude Testament genoemd worden. Tot welke ontdekking zal dat volk dan komen? Nou, dan zullen ze tot ontdekking komen dat de Heer Jezus niet alleen de hoeksteen is van de gemeente, maar dat hij ook de hoeksteen is van Israël. Dat hij als de koning der koningen en de Heere der Heren ook de hoeksteen van Israël zal zijn. Zoals we in die Psalm 118 en ook in Jesaja 28 hebben gelezen. Nou, als voor hun ogen dat wonder dan gebeurt, als ze dat dan zien met eigen ogen, wat zullen ze dan doen? Dan zullen ze niet alleen juichen en zich verheugen, maar dan zullen ze volgens vers 24, zullen ze hem ook in het huis des Heren, dat is Israël, de lofzang toezingen. En dat gebeurt met opvallende woorden. En die staan in vers 26. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Met die woorden zullen ze de Heer Jezus de lof toezingen. Woorden die al eeuwen geleden door de maker van deze psalm zijn voorzegd hier aan het begin van het Messiaanse Rijk hun definitieve eindvervulling zullen krijgen. Dat zal dan gebeuren. Wat zit die Bijbel toch mooi in elkaar? Hè? Dingen, al die lijnen, ze lopen allemaal naar elkaar toe. Wat wordt er dan nog meer vervuld? Er wordt nog iets vervuld aan het begin van dat Messiaanse Rijk. Weet je wat er dan ook vervuld wordt? De woorden die de Heer Jezus in Matthäus 23 vers 39 tegen de fariseeën en de schriftgeleerden gezegd heeft. Daar heeft hij tegen gezegd, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien. Totdat gij zegt, en dat zegt hij dus tegen Israël eigenlijk, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. De Heer Jezus die zegt dat dus ook zelf. We hebben dus niet alleen Paulus en Petrus vanmorgen gehad, maar we hebben ook de Heer Jezus gehad die dan gewoon zegt, het is zo, beste vrienden. De Heer Jezus, de koning der koningen, de Heere der Heren, die komt dus terug naar deze wereld als overwinnaar. En Israël zal in die overwinning mogen delen. Geen twijfel mogelijk. Alles wijst in de Bijbel daar naartoe. Maar, en dat moeten we er denk ik bij denken, om die overwinning te behalen, moest de Heer Jezus wel naar Gethsemane. En moest hij ook naar Golgotha. Waar hij, en dat weet u, zijn leven heeft afgelegd voor de zonde van de gehele wereld. En ik denk, en dat moet gewoon een feit zijn, dat toen de Heer Jezus na die paasmaaltijd, toen hij Psalm 118 gezongen heeft, en nadat Gethsemane ging, toen moet hij hier absoluut aan gedacht hebben, aan dat verschrikkelijke lijden wat nog kwam. Een lijdensweg, beste vrienden, die hij in onze plaats heeft ondergaan. En daar willen we vanmorgen ook nog een moment over nadenken, over wat de Heer Jezus voor ons persoonlijk heeft gedaan. En dat willen we doen door samen het avondmaal te vieren. En in dat avondmaal, daar krijg je eigenlijk aanschouwelijk onderwijs over dat lijden en sterven van de Heer Jezus in de tekenen van brood en wijn. En dat willen we nu gaan doen. Amen. Amen.